Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
Mijn naam is Joost Hoedemakers, promovendus Open Universiteit. Daarnaast werkzaam als onderzoeker bij NIMAT, Sociaal Economisch Kenniscentrum. En nog bij Zuid Hogeschool Lectoraat Employability.
Nou, het is misschien goed om dat meteen even aan te stippen. Deze podcast is er niet alleen voor mensen die direct verbonden zijn aan MIK en PIW Groep. Maar zodra het raakvlak heeft, is het onderwerp eigenlijk welkom. En daarom is het goed, Joost, dat jij er bent. Op de achtergrond is nog een of andere conferentie bezig hier in huis bij MIK en PIW Groep. Hoeven mensen zich niks van aan te trekken. Doen wij ook niet. We zitten eigenlijk in een koffiehoekje en daar voelen wij ons prettig. Dus dat is helemaal fijn dat je er bent.
Okay.
Jij laat in jouw werkzame leven je licht schijnen over leiderschap.
Correct, ja. Dat klopt, ja.
Dat is een ingewikkeld onderwerp, omdat het de hele tijd verandert, Joost, volgens mij.
Dat klopt, ja. Je ziet, als we kijken naar leiderschap, dat op het moment iets anders vraagt als jaren geleden. Ja. In mijn promotieonderzoek verricht ik vooral onderzoek dus naar de belangrijke rol van leiderschap van het middenkadermanagers. Ja. Die dus hun workforce, hun werknemers moet aansturen. Wat op dit moment vraagt om passend leiderschap gegeven... allerlei uitdagingen, zeker in de gezondheidszorg. Want dat is de context waar ik onderzoek naar in doe.
Wat zijn het eigenlijk voor mensen? Want je zegt het middenkader.
Ja.
Er zit toch een vorm van zelfkastijding in, hè? Want je krijgt van boven op je kop en beneden je is ook niemand tevreden.
Ja, dat is die mooie middenlaag, hè, die dus twee kanten moet dienen. En een hele moeilijke, maar tegelijkertijd cruciale rol en laag in organisaties, ook in de gezondheidszorg.
Dan laten we meteen de trend maar even schetsen die daar heerst. Want ja, je kijkt natuurlijk zeker naar het nu en probeert daarop te baseren waar het naartoe gaat. Mm-hmm. Wat wordt er gevraagd op dat niveau?
Heel veel. He, het is een laag die met ongekende uitdagingen van doen heeft. He. Personeelstekorten is natuurlijk iets wat iedereen bekend zal zijn. Mm. Daarnaast zie je ook dat als gevolg van die tekorten er gezocht wordt naar nieuwe manieren van werken. Toename van technologie in werkomgevingen. Ja, wat nogal iets vraagt van die werknemers die op die werkvloer aan de gang zijn. Nou, laat het die leidinggevende van het middenkader zijn die medewerkers moet aansturen. He, zodat zij met al die uitdagingen kunnen omgaan. Ja, dat maakt dat aansturen van die medewerkers ontzettend complex is en vraagt om passend leiderschap.
Ja, is passend leiderschap ook dat het meer is dan werk? Een manier van leven, zal ik maar zeggen?
Ja, ik ben ervan overtuigd, en het blijkt uit de eerste studies die ik heb uitgevoerd, dat het aansluiten bij medewerkers cruciaal is. Aansluiten, dat bedoelen we dan dat je verbinding kan maken met medewerkers, dat je empathisch bent, dat je van daaruit ook kan inleven in wat die medewerker meemaakt. Hè? Mm. En daarop kan aansluiten, zodat hij of zij lekker kan werken. En dat in een context waar dus al die uitdagingen zijn. En dat vraagt dus een passend leiderschap, waarbij het belangrijk is om een focus te leggen op die relaties met je medewerkers.
Ja, gaan we zo nog een beetje uitdiepen. Eerst even naar jouw werkwijze. Je doet onderzoek, zeg je. Betekent dat dat jij enquêtes rondstuurt of dat je gaat kijken in organisaties? Hoe ziet dat eruit?
Ja, verschillende dingen wat wij hebben gedaan. Recentelijk heb ik een studie zo goed als afgerond, wat betekent dat paper ingediend wordt, hè, dat die in aanmerking komt voor publicatie. Nou, dat ging over een langlopend longitudinaal onderzoek, surveyonderzoek, vragenlijstenonderzoek, waarin we bij een grote zorgorganisatie in Limburg alle verpleegkundigen helpende en zijn of haar leidinggevende hebben bevraagd naar leiderschap en hoe ze dat invulling geven om daarmee te zorgen dat die werknemers in staat blijven om hun werk goed te blijven doen.
Ja.
In die dynamische context. Dat is een studie die we hebben gedaan. Op dit moment heb ik gesprekken gevoerd met wederom HRM-managers, maar ook leidinggevenden in die gezondheidszorg, om te kijken wat bieden we nou aan die verpleegkundige helpende, zoals we het in wetenschap noemen, de nurses, hè, om te zorgen dat zij hun werk lekker kunnen blijven doen.
Gezondheidszorg, het beeld dat ik ervan krijg, maar dat is misschien met name uit de media, is dat het aan alle kanten piept en kraakt. Heb je veel boze mensen gehad?
Nou, boze mensen niet. Hè. Mensen zijn zorg, hebben een groot hart, laat ik het zo zeggen, een zorghart. En ik denk dat die COVID-periode heeft laten zien dat zorgprofessionals niet stoppen met zorgen. Hè. Dat is tegelijkertijd ook iets wat zorgelijk is. Hè. Want je zult toch moeten zorgen dat mensen kunnen blijven omgaan met al die dynamische ontwikkelingen in de omgeving. Te beginnen met schrijnende tekorten. Hè. Je begon ermee. Betekent als gevolg van de korten, zullen werkdruk kan oplopen. Hoe zorg je dat het werk leuk blijft? Welke keuzes maak je daarin? Hoe zorg je dat mensen capabel blijven om dat werk te blijven doen? Ja, het zijn echt wel thema's die dagelijks aan de orde zijn. En ja, dus ook aandacht vragen van dat middenkader.
Had het misschien wel een goede invloed op het aantal respondenten? Was je daar tevreden over?
Ja, ik heb de eerste studie wat ik heb gedaan, de empirische studie dan, die heb ik midden in de COVID-periode gedaan. En ja, gegeven die periode, waarin natuurlijk ontzettend veel van die zorgprofessionals gevraagd werden, was het een lastige periode om onderzoek te doen. Want ja, goed. De werknemers hadden eigenlijk iets anders natuurlijk aan hun hoofd of een andere focus dan onderzoek, maar toch liet resultaten zien van nou goed, dat je toch een mooie respons kon behalen gegeven die omstandigheden.
Dat doe je dan onder werknemers, dat onderzoek later bij, dus zoals je net zei, misschien wel één op één met managers gaan zitten.
Ja,
echt,
correct.
Hè? Wat viel je daarin op eigenlijk?
Nou, dat het heel mooi is om te zien hoe ook die zorg professionals, hè, en die zorgmanagers dan in het bijzonder, hè, hoeveel passie zij hebben voor hun vak. Het zijn managers, het zijn heel vaak doorgegroeide verpleegkundigen, hè, die dus echt passie hebben voor die zorg en ja, proberen zo goed mogelijk die medewerkers aan te sturen. Wat tegelijkertijd met al die uitdagingen op dit moment enorm complex is.
Ja.
Want ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe zorg ik dan dat ik blijf aansluiten, gegeven al die ontwikkelingen die dagelijks aan de orde zijn, door bijvoorbeeld die tekorten?
Ja. Nou, wat zou het dan lekker zijn als je een ouderwetse managementstijl kon bezigen en gewoon kon zeggen, dit is de kant die we uitgaan, zo gaan we het doen,
ja.
Koppen dicht en leveren.
Ja.
Dat is natuurlijk niet meer aan de orde.
Nee, goed, daar duid je het denk ik al heel duidelijk. Hè. Vroeger was dat heel rechtlijnig en ook heel sterk hiërarchisch. Tegenwoordig zie je dat minder hiërarchisch is. Maar goed, toch zie je in veel organisaties dat er nog altijd die middenkaderlaag is. Die dus sturing moet geven aan die zorgprofessionals.
Ja.
Nou, hoe zorg je dan dat goed gaat en dat dat lekker werkt? Nou goed, dat begint met empathisch te zijn, hè? Aandacht hebben voor je medewerkers. Het is een heel basic iets als je het zo zegt, maar toch zijn we heel goed om in de dagelijkse dingen te verzeilen en alleen maar bezig te houden met procesgerichte werkzaamheden in plaats van mensgerichte werkzaamheden.
Ja.
En ik denk dat een van de dingen is wat echt wel belangrijk is om je van bewust te zijn als je op dit moment leidinggevende in de gezondheidszorg bent.
In het middenkader zitten natuurlijk vaak mensen die zijn doorgegroeid. Die komen echt vanaf de werkvloer en krijgen op een gegeven moment die positie.
Klopt.
Is ook wel eens lastig, hè? Want je moet natuurlijk draagvlak hebben van mensen met wie je eerder op één niveau gewerkt hebt.
Ja, dat klopt. Dat is een bekende uitdaging. Hè? Dan hebben we het over in dit voorbeeld wat je aanhaalt, als je dat in dezelfde organisatie doet. Hè? Dus je groeit door en ja, eerst waren het je teamgenoten en nou moet ik ineens vanuit positie die medewerkers gaan aansturen waar ik eerst mee samenwerkte. Dat is een lastig aspect wat je ziet. Maar dan hebben we het nog niet over aansluitende competenties en vaardigheden hebben. Hè? Want het zijn vaak specialisten, hè? Dus gewoon verpleegkundigen die ontzettend goed zijn in een vak. Daardoor dan met kop en schouder bovenuit steken en die worden die kans geboden. Maar het aansturen van een team middels passend leiderschap is toch wel iets anders als expert zijn op je vakgebied.
Ja, ervaren zij voldoende steun als je het hebt over opleiding en scholing?
Ja, dat zijn dingen waar je in ieder geval aandacht voor moet hebben. Hè? Dus van beschikken zij wel over de juiste competenties om dat aan te kunnen? En zo niet, moeten we die ontwikkelen. Dan heb je het over het ontwikkelen van het middenkader. Daarnaast is het belangrijk dat middenkader ook ziet van hey, is die medewerker, hè, die verpleegkundige, helpende, verzorgende, zijn die nog capabel om te gaan met hun primaire opdracht en dus het leveren van hoogwaardige kwalitatieve zorg.
Ja, en dan met krappe roosters is het nog niet zo makkelijk, denk ik, om mensen vrij te maken voor scholing.
Nee. Dat klopt. En dat zijn dus keuzemomenten. Hè? Van hoe kijk je hierna? Ga je het allemaal procesgericht benaderen? Waarin je zegt van ja goed, gezien het rooster is het niet mogelijk. Of ga je toch de kansen benutten? Dus ik kijk naar mijn eerste studie. Ja goed, daar werden mensen wel vrijgeroosterd om toch bezig te zijn met scholing midden in de COVID-tijd. Nou goed, dat is een voorbeeld van je team echt empowerment laten ervaren. En daarmee ook die leerkans bieden. En dat laat zien dat men dan ook het werk als prettig gaat ervaren en fijn vindt dat ze die ontwikkelkans krijgen.
Je hebt als manager in het middenkader een aantal mensen onder je.
Klopt.
Volgens mij, maar jij hebt ervoor doorgeleerd hoor, is het heel belangrijk dat je goed in het snotje hebt wie je tegenover je hebt, waar die naartoe wil en wat de organisatie misschien met hem of haar wil of ziet. Dus maatwerk, dat is wel lastig, want het vraagt veel tijd.
Ja, daar zit hij. Kijk, je moet die verbinding kunnen maken met je medewerker. Hè? En niet elke medewerker heeft hetzelfde nodig. Hè? Dat betekent dat we simpelweg vaak zeggen, iedereen is uniek. Hè? Iedereen kent die kreet natuurlijk. En als je daarvan uitgaat dat iedereen uniek is, ja, dan maakt dat ook dat iedereen een unieke aanpak nodig heeft. Ja. Nou, dat betekent dat ik met de ene wat vaker moet praten dan met de ander. Maar het gaat niet alleen om praten, het gaat om zichtbaar zijn als leidinggevende. Dus ook kunnen laten voelen en laten zien wat op zijn afdeling speelt. Nou goed, dat betekent dus dat je toch eventjes daar aandacht voor moet hebben en zichtbaar moet worden en dus echt letterlijk over zijn afdeling moet lopen. Een studie waar ik op dit moment uitvoer, zie je ook dat de managers zijn die als prettig ervaren worden, omdat ze zichtbaar zijn. En meer zijn dan puur een functie met een e-mailhandtekening. Nee, ik ben die leidinggevende en ik kan proeven en zien hoe het met je gaat. En daardoor op mensen aansluiten.
Ja, houden ze het ook vol? Want dit is natuurlijk, dit kost energie. Hè? Je hebt al die gebruiksaanwijzingen van die mensen met wie je te maken hebt. Ja. Daar probeer je op aan te passen. Je moet ook dingen voor elkaar krijgen. Ja. Rokken ze zichzelf niet snel op?
Ja, kijk, bij zorgprofessionals zie je, en dus ook bij leidinggevenden, wat vaak die doorgegroeide zorgprofessional ook is, hè, zie je die grote valkuil. Hè? Dat blijven doorgaan, geen limiet voor jezelf stellen, met als gevolg dat je op enig moment opgerookt bent en afhaakt. Nou goed, daar moet je dus wel aandacht inderdaad voor hebben. Ja, dus je moet wel het voor jezelf ook zo organiseren dat je het duurzaam kunt blijven volhouden. Net zoals dat je dat voor die zorgprofessional moet zorgen dat hij het duurzaam kan blijven volhouden. En dat betekent dat je daar feeling voor moet hebben en moet kunnen aansluiten op zijn of haar krachten, maar ook op zijn of haar ontwikkelpunten.
Ja, nu is de samenleving natuurlijk een stuk individualistischer geworden. Mm-hmm. Dat merk je ook in het aansturen van mensen. Ze hebben inderdaad die gebruiksaanwijzing waarvan ze ervan uitgaan dat er rekening mee gehouden wordt. Ja. Zie je dit als een trend? Gaat dit ook weer een keer wat, laat ik zeggen, ouderwetser worden?
Ja, goed, dat zal de vraag zijn. Ik verwacht het niet. Ik denk, je ziet dat we toch een kant op gaan waarin men veel meer probeert aandacht voor elkaar te hebben. Nou goed, in de zorg zit dat natuurlijk van nature al in mensen, hè, om aandacht voor elkaar te hebben. Alleen, nu, waarin die leidinggevenden eigenlijk overvraagd worden, en alleen al als voorbeeld die roosterproblemen, die dagelijks, zo niet wekelijks aan de orde zijn, blijft het wel belangrijk om ook aandacht te hebben voor mensen en niet alleen maar voor poppetjes die geschoven moeten worden om weer bijvoorbeeld die roosters in orde te krijgen of die zorg die je biedt overeind te houden. En dat vraagt ook om keuzes durven te maken en daarin dus ook leiderschap te laten zien.
Ja, dus zullen leidinggevenden uit de gezondheidszorg dit horen of mensen misschien die ambitie hebben? Ja. Die ook gewoon denken, Joost, allemaal leuk en aardig. Wat wij gewoon nodig hebben is een zak geld om mensen aan te nemen. En dan komt het wel goed.
Ja.
Denk ik nou te makkelijk?
Nou, ik denk dat te makkelijk is. Hè. Kijk, die mensen. Het enige wat in dit verhaal heel duidelijk is, is dat de uitdagingen gewoon groot zijn. En dat de veranderingen die op je afkomen, hè, denk aan een verdere toename van technologie bijvoorbeeld in werkcontexten, omdat het mogelijk een deel van de oplossing is. Hè.
Robotisering bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. Dat vraagt allemaal om verandervermogen bij die zorgprofessionals. Nou, dat maakt dus dat je ook moet zorgen dat mensen daarmee kunnen omgaan. Dat ze weerbaar zijn, dat ze met veranderingen kunnen omgaan. Want het enige wat op dit moment constant is, is dat die veranderingen heel vaak zullen gaan voorkomen. En nu is het een digitale transitie, maar dat kan op termijn kunnen ook weer andere transities zijn die je moet doorgaan. Denk aan, gegeven mensen op dit moment steeds ouder worden de zorgvragen ook complexer. Een stapeling van zorgproblemen. Mm. Nou goed, hoe ga ik dat dan organiseren in mijn zorgorganisatie? Zodat die mensen hun werk goed kunnen blijven doen.
Nu heb jij dat onderzoek gedaan, ben je nog aan het doen voor een deel misschien wel.
Ja.
En dan? Dit is dadelijk afgerond.
Ja.
Dan ligt er een rapport.
Ja.
En dan? Waar gaat dat naartoe?
Ja, waar gaat dat naartoe? Dat zal moeten blijken. Kijk, ik heb 20 jaar werkervaring binnen zorg en welzijn. Hè. Dat is wat dat betreft, was het eerst ook wat duidelijk was toen ik promotieonderzoek ging doen. Dit is de context waar ik onderzoek in wil doen, omdat die me nauw aan het hart ligt. Mm-hmm. Nou goed, dat betekent dus ook op het moment dat ik hiermee klaar ben, dat ik altijd zal proberen om die verbinding te blijven maken tussen promotieonderzoek wat ik heb afgerond, dan en toekomstige werkzaamheden. Dat kan zijn vanuit een onderzoekspositie, dat je door blijft gaan met onderzoek. Mm. Dat kan zijn vanuit andere rollen. Maar ik probeer altijd mijn kennis toe te voegen aan die gezondheidszorg, zodat ik daar een bijdrage kan leveren aan iets wat mij nauw aan het hart ligt.
Dus je bent er nog niet voor jezelf uit of je aan de wetenschapskant blijft of niet?
Nou, die kans die zit. Ik durf dat niet heel expliciet te zeggen. Hè, want wat uit de intro al blijkt, ik doe veel verschillende dingen. Ja. Waarin de gezondheidszorg toch vaak de gemeenschappelijke deler is. Wat ik zou doen, dat durf ik niet 100% te zeggen, maar ook niet uit te sluiten. Ik denk dat ook belangrijk is.
Wat is die link voor jou tussen jou en die gezondheidszorg? Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja. Is dat uit familie of zo? Of?
Nee, ik heb 20 jaar geleden gekozen om in de gezondheidszorg te gaan werken. Omdat ik het belangrijk vind om een maatschappelijke bijdrage te leveren. En iets te doen wat ik nog altijd met wat ertoe doet voor mij persoonlijk. Hè, dat kan voor iedereen anders zijn. Ja. Maar ik vind het belangrijk om iets toe te voegen aan die gezondheidszorg, omdat de gezondheidszorg zorgt voor mensen die zorg nodig hebben en daar in de meeste gevallen natuurlijk nooit zelf voor hebben gekozen. He, dus dat hele sociale systeem. Ja. Ik vind het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. Het zij via directe zorg, wat ik in het verleden heel veel heb gedaan en nu af en toe ook nog doet. Maar daarna dus ook vanuit alle andere werkzaamheden die ik heb. Dus als onderzoeker werk ik. Ik had nog niet verteld in de introductie dat ik ook werk als consultant, hè, dus op het thema HRM. Nou, ook daar probeer ik waarde toe te voegen aan die gezondheidszorg. Nou, eigenlijk is dat gewoon echt die linking pin in mijn werkzaamheden die heel divers van aard zijn.
Ja, ik hoor jou nu praten, ik zit erover na te denken. Eigenlijk is het menstype dat zich in die gezondheidszorg beweegt ook meteen de stopverf voor alle problemen daar, hè?
Ja, goed, en dat is soms ook wel een valkuil. Hè? Kijk, die COVID-periode heeft dat bij uitstek laten zien waar mensen ook toe in staat zijn. Hè? Kijk, dat is de andere kant. Hè? En ja, goed, dat is aan zorgprofessionals wel besteed. Hè? Op het moment dat er iets gedaan moet worden, dan kan die uitdaging niet groot genoeg zijn en stoppen is geen optie.
Nee.
Dus ik denk dat heel mooi is. Tegelijkertijd laten natuurlijk cijfers ook wel zien dat er veel mensen uitvallen. Hè? Dus ook daar ligt voor zo'n leidinggevende een belangrijke rol om enerzijds die uitdagingen van die arbeidsmarkttekorten bijvoorbeeld, om daarmee te kunnen omgaan, maar tegelijkertijd ook wel te kunnen limiteren. Hè? Zo van, tot hier en niet verder. Want hoe ga je daarmee om als iemand altijd wil blijven zorgen en je tekorten hebt? Is de grootste valkuil, denk ik, dat je mensen altijd laat doorwerken, waardoor ze overbelast raken en op enig moment toch dat lijntje klapt. En dan zijn de gevolgen groot.
Ja, het empathische menstype is daar actief en daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn dus.
Dat denk ik zeker.
Ja.
Dat denk ik zeker. En dat is heel moeilijk, want zo'n zorgprofessional zal zich ook niet graag laten afremmen, want die willen zorgen. Alleen op een gegeven moment kan het van zorgen, kan een situatie zorgelijk gaan worden. Kijk, en dat is denk ik belangrijk om daar toch ook voor te behouden.
Ja, je hebt gezegd, ik blijf verbonden met die sector en daar doe ik ook dat onderzoek voor en zo. Dat is allemaal belangrijk.
Klopt.
Maar er mogen ook nog wel bijzondere ambities zijn. Hè? Ja, je maakt al die uren. Hè? Ja. Dan kan het beter ook maar ergens opduiken zijn. Daar dromen? Publicatie in een blad? Of in
kijk, dat is mooi. Hè? Vanuit het promotieonderzoek mag ik verheugd mededelen dat je eerste publicatie gerealiseerd is. Nou, de tweede staat eraan. En ja, goed, aan studie 3-4 zijn we hard bezig met het opschrijven van de mooie resultaten daarvan. Om die vervolgens natuurlijk ook weer te publiceren in wetenschappelijke journals. Nou, dat betekent dat ik dat heel mooi vind om te doen. Maar ik vind het ook belangrijk om kleine bijdragen te leveren aan niet per se wetenschappelijke journals, maar gewoon een korte berichtje, een kort blogje, een podcast, om te laten horen waar je mee bezig bent. Om zodoende een bijdrage te leveren aan die uitdagingen die in de gezondheidszorg leven.
Je wil bewust breder dan alleen jouw vakgenoten?
Ja. In principe wel. Hè. Kijk,
is ook de opdracht van de wetenschap tegenwoordig, denk ik. Hè?
Ja, om ook die verbinding te kunnen maken naar die praktijk toe. Hè. Kijk, wetenschap is natuurlijk ontzettend mooi en belangrijk, laat ik dat ook zeggen. Maar het gaat er ook om, wat kunnen we met deze wetenschappelijke resultaten in de praktijk? Hè. Want als zo'n studie uitgevoerd is, is het natuurlijk gedegen onderzoek. Hè. Het is ook belangrijk om die resultaten mee te kunnen nemen. Van, wat betekent dit nou voor die manager in mijn studie op dit moment dan? Hè? Wat betekent dat voor dat middenkader? Wat is dan belangrijk voor die praktijk? Dus daar probeer ik altijd wel een oog voor te hebben. En ik denk dat we dat goed doen met het onderzoeksteam. Ja.
Je bent decennia bezig met het vergaren van kennis, van ervaring, van inzichten. Betekent dat je ook een redelijk betrouwbaar toekomstbeeld hebt van de sector aan zich? Zie jij nou ja, licht aan het einde van de tunnel? Of wordt het somber en donker? Hoe sta je erin?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zie daar wel echt, die uitdagingen zijn echt heel groot aan het worden. Ik heb de zorg in 20 jaar dat ik erin rondloop wel echt zien veranderen. Van daar waar alles kon in termen van tijd en ook personeel. Ja goed, is dat gewoon niet meer aan de orde. Hè? Dus de tekorten zijn gigantisch. De zorgvragen nemen toe in aantal, maar ook in complexiteit. Uiteindelijk denk ik wel dat er een oplossing zal gaan komen. Maar ja, dat de uitdagingen ongekend zijn op dit moment, ja, dat mogen duidelijk zijn. En wat heel erg is, als je kijkt ook naar die sector, hoge gemiddelde leeftijd, veel mensen die hun hele leven al in de gezondheidszorg werken, ja, en die het niet meer bijgebeend krijgen, omdat dus die tekorten er zijn, wat leidt tot stijging van werkdruk, wat leidt tot technologie in een context. Nou ja, voor mij hoeft dat niet meer. Dat zijn ook geluiden die je hoort. Hè. Maar ja, goed, het staat er ineens. Je moet er wel mee kunnen omgaan. Neem cliëntvragen die steeds complexer worden. Mensen zijn er soms niet voor toegerust, hè, om daar goed mee kunnen omgaan. Zodoende zie je wel dat is schrijnend om te zien. Uiteraard staat niet de rode draad in het verhaal. Hè. Het zijn gelukkig de minderheid die dat zo ervaren, zodat het echt tot uitval leidt. Maar het is wel zorgelijk, dat wel. En als we kijken in innovaties waarna gezocht wordt in die gezondheidszorg, ja, die zullen wel nodig zijn om die problemen de kop te kunnen bieden.
Ja, en die innovaties, daar wordt aan gewerkt, die komen er, daar heb jij vertrouwen in?
Nou, ik denk wel dat die zullen moeten komen. Hè. Kijk, er wordt op dit moment natuurlijk stevig mee geëxperimenteerd. Hè. Dus welke vorm kan technologie in die zorg gaan betekenen, zodat we kunnen bijdragen aan die oplossing. Maar ook sociale innovatie. Hè. Dus in het omgaan met mensen, in HRM-trajecten die kunnen aansluiten, zodat die mensen capabel blijven. Met mensen die vanuit andere sectoren instromen, zij instroom. Mensen die vanuit het buitenland instromen. Dus dat ook daar zijn op dit moment natuurlijk de voorbeelden van voorhanden.
Ja. En ik als burger, CQ belastingbetaler, moet er denk ik ook rekening mee gaan houden dat ik de portemonnee kom te trekken in de toekomst.
Nou ja, goed, dat is altijd afhankelijk natuurlijk van wie in het kabinet komt en welke beslissingen daar genomen worden. Maar dat gezondheidszorg in Nederland een heel mooi stelsel heeft neergezet, wat heel betrouwbaar is, maar tegelijkertijd ook heel wat kost, ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en dat zie ik naar de toekomst toe niet zomaar minder gaan worden, nee.
Nee. Nee.
Nee.
Je hoort, rust is hier wedergekeerd. Ik hoop dat het ook gaat gelden voor de gezondheidssector. Dat zou heerlijk zijn, maar het is te dynamisch. Dat gaat niet lukken, denk ik. Hè?
Nou ja, goed, dat zal moeten blijken. Kijk, de uitdagingen, ja, met een toename aan mensen die zorg nodig gaan hebben. En nogmaals, die zorgvraag wordt complexer. Tel daarbij op, kiezen de jongeren nog wel voor het vak? Kunnen we de oudere medewerker nog aan de gang houden? Nou goed, rustiger zal het er niet op worden. Ook gegeven al die veranderingen die op je afkomen in de tijd of in de toekomst. Maar ja, goed, ik denk dat het goed is dat er zo geëxperimenteerd wordt en gekeken wordt naar oplossingen, want die zijn wel heel hard nodig. Wat vraagt om passende innovaties met daarbij ook passend leiderschap.
Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.